ben hier geboren en getogen. Ik bedoel, dit kan gewoon zo niet langer.
Oké, mevrouw Veenhoven, dank u wel. Jack? Hallo, Jack, ben je er nog?
Ja, ik ben er nog.
Ja. Er wordt steeds vaker gezegd, hè, ook in de pers en denk hier om de tafel ook, in het begin van de uitzending, dat jullie in een isolement zijn komen te staan.
En een beetje minder dan ooit.
Nee, maar een beetje
minder dan ooit. En dan ben ik serieus, en dat klinkt misschien gek, maar wij hebben gebleken dat de kraakbeweging langs de reet, om het zo maar heel bot te zeggen.
Dat is gezegd, ja.
Ja. En gebleken is de afgelopen dagen dat die sterker dan groot is. En dat doe ik niet met name die prikacties in de nacht, maar ook gewoon, we hebben de laatste paar dagen in onze buurt, en ook erbuiten, heel veel mensen gesproken. En niet alleen kraaks, maar ook andere mensen, huurders, huurgroepen. Andere mensen die actief zijn in de stad, op wat voor manier dan ook. Die ontzettend woest zijn over het wanbeleid dat nu overgegoten wordt over de staatsbuurt. Zo van de krakers zijn het en zus en zo.
En
het is een politieke zaak,
meneer.
Een politieke probleem. En dat moet opgelost worden op een politieke manier en niet op een militaire manier.
Hallo! Nou, denkt u dat op te lossen met branden te stichten,
nee,
met gemeentegoederen te vernielen die wij allemaal weer met elkaar moeten betalen? Laten we toch eens ons verstand gebruiken en er is met dit gemeentebestuur echt wat te praten. Ze hebben ontzettend veel fouten gemaakt. Ik heb zelf naar de burgemeester geschreven, ik ben het echt niet allemaal met ze eens. Maar laten we godsnaam als verstandige mensen nou eens zeggen en niet de fik erin en mollen te koffie.
Laat de heer Van Dijnen reageren, mevrouw.
Ah, meneer, laat me nou toch even praten. Wat moeten onze kinderen daar nou van denken? Ik weet niet of u kinderen hebt.
Nee, nog niet. Maar
nou,
weet, dan
hoop ik voor u dat u ze nooit krijgt, want dit kan niet. Nee. Dit kan echt niet.
Joker?
Doker.
Sorry, Doker. Ja. Jij wilde reageren.
Ik wilde graag even reageren en dan geef ik gelijk, mevrouw Stratus gelijk. Ik werk op de Westerparkschool, tegenover de rioolrad. Op zich geeft dat geen problemen, maar afgelopen donderdag zijn onze kinderen, toen ze de school uitkwamen, heel angstig weer teruggekomen omdat daar een verzameling van krakers stonden die met bierflesjes gooiden richting school. En maandag komen we op school, alle ruiten zijn ingegooid met tegels. Wat dus ook betekende dat alle klassen vol lagen met glasplinters en de hele hal vol lag. De school die voor de herfstvakantie helemaal schoongemaakt was van leuzen, stond weer volgekalkt. Dus het visitekaartje van de kraakbeweging staat op onze school. Het was een wraakactie voor de dood van Hans. Ik begrijp eigenlijk niet zo goed waarom onze kinderen van 4 tot 12 jaar en de mensen die werken al jaren in die buurt, waarom die verantwoordelijk worden gesteld.
Jack? Jack?
Ja, hallo?
Kun je daar antwoorden op geven?
Ja, je kunt er veel antwoorden geven.
Nou, één liefst.
Eén daarvan is onder andere dat ik inderdaad ook heb gezien bij de ontruiming van de Schapenstraat dat de ME en de politie inhakten op kinderen van...
Nee, wacht even. Jack, concreet op deze vraag.
Is niet gebeurd.
Niet gebeurd?
Nee, ik heb het nu over te hoog gebeurd.
Ja, nee, die school, hè, daar hebben we het over.
Het is niet gebeurd.
Wie is het dan gedaan?
Misluisteren, we wonen in de staat, dus 15.000 mensen. Je kunt ons voor heel veel dingen verantwoordelijk stellen, maar alles wat wij tot nu toe hebben gedaan, hebben we ook openlijk gezegd dat dat hebben we gedaan, daar kun je ons voor aanrekenen. Maar er gebeuren meer dingen in de staat, in de buurt en in de rest van de stad. En we kunnen ons niet alles aanrekenen. Er zijn ook wel eens gewone branden in de stad, en gewone gebouwen. Ik wil wel eens alles op ons afschrijven, maar dat gaat even een stukje te ver.
Meneer, dat vind ik nou heel erg, dat jullie dingen doen is erg, maar dat jullie te laf zijn om er als puntje bij paaltje komt vooruit te komen.
Mevrouw, dat vind ik heel erg. Als mevrouw in deze buurt al 46 jaar woont en 46 jaar wanbeleid meemaakt, dat u nu pas begint te schreeuwen nu wij daartegen actief bent.
Ja, maar
u
bent
een schandaal dat u nog nooit de straat bent opgegaan om te ageren tegen de gemeentepolitiek. U bent al lafaard.
Ja hoor.
Voordat ik het zeg.
Nee hoor.
Ik heb heel andere oudere mensen in deze buurt die wel actief zijn, die wel de straat op gaan, misschien niet het ons eens zijn met onze middelen, maar verdomd goed begrijpen waar wij voor staan en waar we voor willen knokken en die wel actief zijn. Als u dinsdag komt op de informatieavond van de woongroep, dan ziet u ook andere oudere mensen, die net zo even oud zijn als u, net zo lang wonen in de staat in de buurt of andere buurten, die wel
Jack,
actief zijn.
Jack, het gaat denk ik, het gaat om de middelen. Jack, het gaat mevrouw, denk ik, als ik het even mag vertalen, om de middelen die je gebruikt en niet om de achtergronden daarvan.
Het gaat mij ook om de middelen.
Ja, maar
als
die worden juist verkeerd.
Wij hebben een vorm van zelfbeheer opgebouwd. Of je daarmee eens bent of niet. Dat hebben we al 12 jaar gedaan. Ja? Al 12 jaar, waarom? Omdat er geen antwoord kwam van de gemeente, dat zelf moest doen, et cetera. Een vorm van zelfbeheer van autonomie. Ja? Klopt het of niet? Dat is klopt dus, ja. Wij zijn niet alleen krakers, Er zijn ook huurders, want de meeste krakers lachen er genoeg. We hebben al lang een huurcontract wat dat betreft.
Jack, de uitzending zit erop, sorry.
Ja, er zit nou van de flauwekul.
Ja, nog 23 seconden en mevrouw Stratus wil ook nog iets zeggen. Ja,
laat iedereen komen naar de informatie aan.
Ja.
Ja, ik hoop alleen dat wij rustig kunnen komen naar de Koperknoop en dat we niet bang hoeven zo zijn zoals de ambtenaren die vanmiddag of gisteravond zouden komen en die uit hebben moeten wijken naar een ander gebouw. Wij moeten morgenmiddag uitwijken naar een ander gebouw met onze vergadering van de groep.
Het is 7 uur. Radio Nieuwsdienst verzorgd door het ARP. De meeste beroepsbrandweerkorpsen in ons land hebben zich solidair verklaard met de actie van de Amsterdamse brandweer. Morgen zullen afvaardigingen van brandweerkorpsen uit verschillende Nederlandse plaatsen hun solidariteit betuigen tijdens een bijeenkomst in Amsterdam. Volgens de heer Regeer van de ABVAC. Verdacht van openlijke geweldpleging. Tegen 5 van die vrijlatingen gaat het Openbaar Ministerie daarom in hoger beroep. Al dus persofficiermeester Woldruk weet dat er een klein conflictje ligt tussen het Openbaar Ministerie enerzijds en de rechtercommissaris anderzijds over het vrijlaten van die mensen. De rechtercommissaris trouwens die heeft nog iemand vrijgelaten gisteren, een van de verdachten namelijk van de ontvoering van Gijs van Dam junior.
Die een dergelijk onderzoek uitvoert, daar ontbreekt het tot nu toe aan. We hebben ook in het verleden vaak gezien, niet dan in de Tweede Kamer, een buitengewoon summere rapportage krijgen van de Rijksrecherche, neerkomend op, er is geen reden voor ongerustheid, het is allemaal gegaan zoals het had moeten gaan, punt. Het is zelfs voor ons dan niet eens mogelijk om over de onderzoeksgegevens te beschikken die de Rijksrecherche tot haar conclusie brengt.
Maar ook dan toch geldt weer dat ook al zou je... Ik zeg het even tussen aanhalingstekens. Dat onafhankelijke onderzoek zou je een apart instituut voor moeten hebben, neem ik aan. Dat mevrouw Van Nes bedoelt. Dan, dat zou toch ook weer onder justitie vallen?
Nou, ik denk dat bijvoorbeeld de Nationale Ombudsman daar belangrijke taken zou kunnen hebben.
Meneer Dijkstra, zou zo'n idee steun vinden in de Kamer? Of bij uw partij?
Nee, en ik ben het er ook niet mee eens. Ook in de eerste plaats is er geen enkele reden om aan te nemen dat de Rijksrecherche haar werk niet zo goed zou doen. De Rijksrecherche is er nou juist om vanuit toch een vrij onafhankelijke positie, gemeentepolitiekorpsen en rijkspolitiekorpsen, die fout te maken om daarop te letten. Ik heb geen enkele reden om aan te nemen dat ze dat werk niet goed zouden doen. In de tweede plaats, we kennen gelukkig in Nederland ook een stuk democratische controle op gemeentelijk niveau. En ik ben ervan overtuigd dat de raadsleden in Amsterdam deze zaak zeker in de gaten zullen houden. En er ligt hier een verantwoordelijkheid bij het parlement. En ik ben best bereid met mevrouw Van Esten nog eens over na te denken of het parlement op een gegeven moment voldoende informatie heeft om haar werk naar behoren te doen.
Aldus de VVD'er Dijkstal, hij is het dus niet eens met mevrouw Van Esten van de PSP. Die pleitte voor een onafhankelijk onderzoek door de Nationale Ombudsman. Het gemeentelijk vervoerbedrijf handelt in strijd met artikel...
...demonstreerde vanmiddag tegen het politieoptreden in Amsterdam. En na dit weekend zal de Amsterdamse brandweer haar acties verscherpt voortzetten. Over die twee zaken wordt u uitgebreider geïnformeerd in het komend half uur. Ze demonstreerden vanmiddag tegen het politieoptreden. Ze liepen vanaf het Jozef Daniel Meijerplein langs het hoofdbureau van politie naar de staatsliedenbuurt. Ongeregeldheden deden zich niet voor... Vooraf werd door de organisatoren, de Amsterdamse kraakgroepen en de woongroep Staatsliedenbuurt benadrukt dat de demonstratie een vreedzaam karakter moest krijgen. Volgens de organisatoren zijn in Nederland de afgelopen 5 jaar 32 personen in een politiecel overleden. En zij eisen het instellen van een onafhankelijk onderzoeksorgaan dat toegang moet krijgen tot alle benodigde gegevens die bij de politie aanwezig zijn. Actuele aanleiding voor deze eisen is de dood van kraker Hans Kok vorige week in een cel op het hoofdbureau van politie. De lezing van de politie dat Hans Kok drugsgebruiker was en waarschijnlijk aan ontwenningsverschijnselen is overleden, werd vanmiddag door August Delor van de Junkiebond in twijfel getrokken.
De politie heeft vanaf het allereerste moment de drugs als oorzaak naar voren gebracht waardoor de arrestant is overleden. Hiermee is niet alleen de privacy van Hans met voeten getreden, ook heeft de politie op deze manier het klootjesvolk, de telegraaflezers en zelf ook de kritisch volk van Amsterdam en Nederland op een dwaalspoor gebracht. Het is maar een junkie, hij zal daar wel aan overleden zijn. Er worden al 15 jaar junkies opgepakt in de politiecellen. Daar gaan ze niet dood. Men gaat dood aan overdoses. Men gaat niet dood aan cold turkey. Met andere woorden, er moeten andere dingen gebeurd zijn in die cel dan het feit dat hij door drugs is overleden.
August Deloor van de Junkiebond. Na zijn toespraak vertrok vanmiddag de demonstratie die, zoals eerder gezegd, verder zonder ongeregeldheden verliep. De demonstranten beperkten zich tot het roepen van leuzen zoals bij het hoofdbureau van politie. Ook aanwezig bij de demonstratie waren mensen van het klachtenbureau politie optreden. Volgens hen zijn tijdens de ontruiming van de woning in de Schaapmanstraat een groot aantal mensen die zijn gearresteerd ook mishandeld. Het klachtenbureau wil hierover een krachtig protest laten horen en roept daarom mensen op die mishandeld zijn om met hun contact op te nemen. Ondanks het feit dat veel mensen er niet de zin van inzien om te klagen over politieoptreden. Openingstijden van het klachtenbureau zijn maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 4 en 6 uur.
Vooraf misschien. De woongroep had vanavond een bijeenkomst belegd in de Koperen Knoop en die gaat niet door?
Dat weet ik niet, maar ik wil dat zo wel eventjes vragen aan Leo, want die is van de woongroep Staatsliedenbuurt. En er zal vanavond een bijeenkomst zijn, gaat die door?
Ik heb er geen idee. Oh, in de buurt, in de Koperen Knoop. Nee, dat is een week uitgesteld. Wij zouden namelijk een huis-in-huis krant maken voor die bijeenkomst en die hebben we niet op tijd afgekregen. Volgende week dezelfde tijd, dezelfde plaats, Koperen Knoop, 8 uur.
Ik wil over donderdag 24 oktober de ontruiming van een pand in de Staatsliedenbuurt. Daar wil ik een aantal dingen aan je vragen. Er is een jongen overleden, Hans Kok. Er zijn een aantal tegenstrijdige verklaringen afgegeven van de kant van de politie en van de kant van de mensen die in de buurt actief waren. Jij bent samen met andere mensen, achter een aantal van die tegenstrijdige verklaringen aangegaan. Wat zijn jullie bevindingen?
Om te beginnen hebben we tegenstrijdige verklaringen van de politie zelf. De politie heeft zowel verklaard dat Hans in een erge opgewonden staat was toen hij werd gearresteerd. En aan de andere kant verklaart de politie dat hij bij de arrestatie zo verschrikkelijk vermoeid eruit zag dat hij zijn ogen bijna niet kon openhouden. Dat is al een hele grote tegenstrijdigheid. Het betreft twee verklaringen van de politie. De grootste tegenstrijdigheid die betreft het tijdstip waarop Hans zou zijn overleden. Volgens de schouwarts die op het hoofdbureau van politie Hans lichaam bekeken heeft, zou hij zijn overleden tussen 6 en 10 uur op vrijdagmorgen. Er zijn minstens 2 en waarschijnlijk 4 getuigen, mede-arrestanten, die hebben gehoord dat Hans nog leefde, zelfs nog rond 12:30 in de middag. Na het ontbijt heeft een van de arrestanten Hans nog horen zingen My Way. Dat was een lied wat hij in een eigen versie zong in een punkband waar hij in speelde. Het was onmiskenbaar, was dat Hans. Ja, dat zijn dus allemaal hele onduidelijke tegenstrijdige houdingen. De politie verklaart ook dat ze regelmatig controle heeft uitgeoefend en Hans daarbij in een rustige slaaphouding aantrof. Nou, 2 dingen kloppen daarbij niet. Ten eerste is volgens een bewaarder Hans aangetroffen op de grond naast zijn brits, terwijl hij helemaal bedekt was met braaksel, met kots. En dat is dus helemaal geen rustige slaaphouding. En op de tweede plaats heeft niemand van de andere 36 arrestanten zo'n behandeling gekregen dat ze regelmatig gecontroleerd werden. Dus ja, Hans die kan daarover geen getuigenis meer afleggen. Met anderen die zeggen met stelligheid dat ze niet zo'n controle hebben gekregen. Een verdere tegenstrijdigheid is dat alle arrestanten vrijdag tussen 10:50 en 10:20 gemeld zijn bij de piketcentrale. Dus om een advocaat te krijgen. Daar zat juist Hans niet bij, terwijl hij toch pas volgens de politie om 1:30 middags dood zou zijn aangetroffen in zijn cel. Het klopt eigenlijk kanten wat we hier allemaal op een rijtje hebben gezet. Een hele schrijnende verklaring van een van de medearrestanten is dat ongeveer om 12:30 zij een gesprek heeft gehoord tussen de wachtcommandant, tussen twee bewaarders en tussen nog twee andere politiefunctionarissen over de situatie van Hans. Dat hij er heel erg aan toe was, dat hij groen, nee, dat hij blauw aanliep en dat hij inderdaad in zijn braaksel lag. En dat er toen op een hele nonchalante wijze de arts gebeld werd die toch later op de middag zou komen. En dat tegen hem gezegd werd van als je komt neem hem dan ook even mee. Verder een hele grove nalatigheid die we kunnen destilleren uit het geheel van wat we nu kunnen constateren is dat de politie zeker op de hoogte was van de situatie van Hans. Maar absoluut de moeite niet heeft genomen om hem de nodige medische zorg te geven of te laten geven. Zelfs toen ze wisten dat hij stervende was hebben ze geen ambulance geroepen. Hans hebben ze gewoon dood laten gaan. Dat is de onomstotelijke conclusie die we hieruit moeten trekken.
Een ander punt. In de kamer waar Hans heeft gezeten en die ontruimd werd door de politie, de kamer van die woning, daar is de politie nogal fors te werk gegaan. Is het zo dat Hans daarbij mishandeld is ook?
Ja. Het heeft een hele tijd geduurd voordat we dat konden constateren. Nogmaals, Hans die kon het zelf niet verklaren en andere arrestanten zaten nog vast. Hans is een van degenen die een flinke afranseling heeft gekregen van de politie bij de arrestatie, bij het binnendringen van ME'ers in de kamer waar die werd opgepakt. Dat is van belang omdat de politie vrijwel niets loslaat over de omstandigheden waaronder Hans gestorven is, maar alleen zich gehaast heeft om te verklaren in de openbaarheid dat Hans een drugsverslaafde was. Hans was wel een methadongebruiker, maar was geen verslaafde. En de functie van de verklaring van de politie is om hem te stigmatiseren als iemand die uiteindelijk gestorven zou zijn door zijn drugsgebruik. En de aandacht af te leiden van het hersenletsel wat hij kan hebben opgelopen door de klappen die hij heeft gehad. Het aan één kant van zijn hoofd blauw aangelopen zijn. Kan een aanduiding zijn voor een hersenbloeding, voor inwendig letsel binnen de schedel.
Ik wil over een andere zaak hebben. Er was ook een jongen die neergeschoten is, althans die een kogel door zijn arm heeft gekregen. Die zou de politie met een bijl hebben bestormd. Wat weten jullie daarvan?
Nou, ik was daar vlak in de buurt en er is geen sprake van. Met houten stokken werd de glazen deur die ons nog scheidde van de politie in het pand en onszelf van de krakers die het pand wilden herkraken. Met een stok werd die deur ingeslagen en een van ons, Martin, die kroop toen onder die deur door in het gat wat er ontstaan was. En hij werd eigenlijk per douche werd hij neergeslagen. Terwijl wij van tevoren aan agenten die zich in het pand bevonden duidelijk hadden gemaakt dat ze van ons vrijgeleide kregen. Dat ze niet hoefden te vrezen voor mishandeling of voor wat dan ook, voor een onheuse bejegening. Er werd zonder meer per douche raak geschoten. Later hebben wij gehoord dat vanaf het hoofdbureau herhaaldelijk de opdracht is gegeven om koste wat het kostte dat pand te behouden, wat er ook gebeurde. Dus eigenlijk heeft de politieleiding er mede voor gezorgd dat de agenten binnen het pand in een panieksituatie geraakt. En
als gevolg dat schot?
Met als gevolg dat ze zomaar op los schoten.
Is buiten ook geschoten, hoorde ik?
Er is 3 maal geschoten. Eén schot is in elk geval ook buiten gevallen. Dat is gelost vanuit even de 3 busjes die na het ogenblik dat zeer abrupt de enige onderhandelingen die er nog geweest is tussen politie en krakers werd afgebroken. Toen kwam er weer van het hoofdbureau de opdracht van stoppen met praten. De deuren sloegen dicht en de bussen stoven dwars de mensen in, de krakers in. En uit een van de zijdeuren die op een kier over stond is er geschoten. De kogelinslagen zijn gevonden.
Jullie willen een beroep doen op Amnesty International, mede ook omdat er een algehele tendens is volgens jullie van verruwing bij de politie, om het maar op zijn zachtst te zeggen.
Ja, het is niet het incident schieten en het incident Hans Kok die ze in de cel laten doodgaan. Hans is al de 33ste die in 5 jaar tijd in de cel is overleden. Maar buiten dat beschikken we over honderden en misschien wel ver over de 1000 klachten over politieoptreden die nooit gehonoreerd zijn, nooit zelfs maar serieus genomen zijn. En de tendens van verruwing en verharding van politieoptreden is onmiskenbaar aanwezig. En het wordt tijd dat het structurele geweld van de kant van de politie, dat het niet alleen onderkend wordt, maar ook eens een keer aangepakt wordt.
Ik wil daar gaan praten met Tom van Rooyen. Hij is van het Amsterdams klachtenbureau politieoptreden. Jullie pleiten voor een onafhankelijk onderzoek, niet alleen in het geval van Hans Kok, maar in het algemeen van sterfgevallen in politiecellen. Waarom?
Nou, als je kijkt naar de afgelopen jaren, waar Leo aanhaalde dat de laatste 5 jaar meer dan 30 mensen dood zijn aangetroffen in politiecellen in heel Nederland. Als je dan ook ziet dat in al die gevallen uit het onderzoek naar voren is gekomen dat de politie dan geen blaam treft. Ja, dan krijg je daar sterke twijfels bij. Helemaal als we het meest recente voorbeeld erbij nemen van in februari dit jaar, waarin een Marokkaanse man op het hoofdbureau van politie dood in zijn cel werd aangetroffen. Ook onder hele twijfelachtige omstandigheden. Er is toen, net zoals in dit geval, de Rijksrecherche ingeschakeld en er is een sectierapport gemaakt. Dat sectierapport, wat toen gemaakt is, het is bij de advocaten terechtgekomen. Die heeft dat voorgelegd aan professor Becker van het AMC. En die heeft daar een vernietigend oordeel over geveld. En dat is dus iemand, die een onafhankelijke buitenstaander. En als we dit nou horen, dan op zijn minst krijg je dan twijfel bij al die andere gevallen die er gebeurd zijn.
Naar aanleiding van die ongeregeldheden in de staatsliedenbuurt hebben jullie een aantal klachten binnengekregen. Hoeveel zijn dat er en wat kunnen jullie daaruit destilleren?
Nou, op dit moment zijn er geloof ik 23 klachten binnengekomen en daar zitten hele ernstige klachten binnen. Als we in eerste instantie kijken naar wat er in de woning zelf gebeurd is in de Schaapmanstraat, waar mensen door een groep mobiele eenheidleden in een hoek gedreven werden. De mensen stonden daar met hun handen omhoog en werden toen systematisch standrechtelijk afgeranseld. Echt afgeranseld. Waarbij politiemensen, waarbij ooggetuigen hebben gehoord dat politiemensen gewoon tegen elkaar zeiden van nou, hij beweegt nog, sla nog maar even door. En dat is verder gegaan buiten de woning. Er is een jongen die zo gewond was dat hij met een ambulance mee moest naar het Lucas ziekenhuis. En die heeft zelfs in de ambulance heeft hij nog trappen gehad van de begeleidende agenten. Daarnaast de mensen die in busjes naar het hoofdbureau zijn gebracht, die zijn op elkaar gestapeld en die hebben ook trappen gehad. Ja, het is het bekende verhaal, maar vandaar dat het ook structureel is. Het komt iedere keer weer terug.
Knol Koopmans, rechter en gemeenteraadslid van de Partij van de Arbeid, heeft onlangs erop gewezen dat hij het ook ernstig vindt, 100 ernstige klachten, en dat hij ook wel even achter zijn hoofdje krabbelt nu.
Ja, dat is naar aanleiding van een rapport wat uitgekomen is door het Centraal Onderzoeksbureau van de politie zelf, dat in 8400 ernstige misdrijven, dat ze die onderzocht hebben en nog moeten onderzoeken. En waarbij Knop Koopmans heb gezegd dat hij dat aantal ten eerste heel hoog vindt en ten tweede dat hij het wel heel lang vindt duren voor die dingen uitgezocht zijn. Maar ja, de reactie van Tijn is dan gewoon van ja, er bestaat geen vergelijkingsmateriaal met andere landen, dus een oordeel kunnen we hier niet over vellen.
Je zou misschien toch iets. Ik heb hier dat rapport van de politie zelf, dat overzicht van de klachten over het politieoptreden in 1984. Daar staat de ontwikkeling van het aantal klachten. Nou lees ik 1981 286 klachten, 1984 397 klachten, dus een meer dan toename van 100. Dan kijk ik naar 1981, daarvan zijn die klachten ongegrond 78%. En in 1984 83%, dus een toename van 5%. Aantal klachten die ongegrond wordt verklaard. Nog vreemder wordt het als je gaat kijken naar het aantal klachten die gegrond verklaard worden. Dat zijn er 16%. En tegenwoordig, 1984, is het maar 8,8%. Dus is er 50% minder klachten die gegrond worden verklaard. Wat is jullie reactie daarop?
Nou, je ziet eigenlijk dat hoe meer klachten er ingediend worden, hoe meer ongegrond verklaringen er komen. En ja, daar kom je meteen bij nog een teerpunt waar het klachtenbureau al jaren tegen aanschopt. Dat is hoe het onderzoek gebeurt ook bij de politie. Het onderzoek gebeurt dus intern door de politie zelf. En daar zeggen wij van, ja, dat kan nooit objectief gebeuren. Dat kan gewoon niet, omdat ja, je krijgt dan dat mensen elkaar dekken en nou ja, wat je ook natuurlijk ook in andere groeperingen zou zien. Dus zo'n intern politieonderzoek, dat kan gewoon niet. Dan moet een commissie komen met buitenstaanders die een onderzoeksbevoegdheid krijgen. En dat kan een stapje op de goede weg zijn, een stapje, omdat natuurlijk, het is natuurlijk een mentaliteitskwestie. Het gaat er ons niet zozeer om individuele agenten nou te gaan pakken of zo, maar iets structureels aan te geven. wat ook gedekt wordt door het beleid erachter, met name van Tijn, die gewoon keihard zegt dat hij niet twijfelt aan de objectiviteit van de politie zelf. Ja, dan houdt het gewoon op.
Kun je eens een praktisch voorbeeld nog geven van de wijze waarop politie met die arrestanten is omgesprongen de laatste keer? Je hebt ook een, nou denk ik even aan die mensen die in aluminium folie gewikkeld werden. Heb je een verhaal, een klacht binnengekregen?
Ja, dat is ook iets heel schunnigs. Dat mensen die, twee mensen die opgepakt zijn, die zijn naar bureau van Leijenberglaan gebracht. En daar moesten ze zich dus in eerste instantie uitkleden tot aan de onderbroek en het t-shirt. Toen zijn ze in onderbroek en t-shirt met een busje naar een ander bureau gebracht. Op het andere bureau moesten ze de onderbroek en het t-shirt moesten ze ook nog uittrekken. En toen kregen ze van een glimlachende agent een stuk aluminiumfolie uitgereikt waar ze zich maar in moesten wikkelen. En daar hebben ze dus 6 dagen in moeten zitten.
En waarom was deze maskerade?
Ja, omdat volgens de politie moest de kleding onderzocht worden. Maar ja, al moet dat, is natuurlijk wel onzin, want dan geef je die mensen een ander stuk kleding. Het is gewoon pure vernedering.
Welke conclusie trek jij hieruit, Leo?
Ja, de conclusie die ik eruit trek, ja, ik geloof dat ze bij de politie zelf donders goed weten wat er aan de hand is. Dat kun je wel opmaken aan de schielijkheid waarmee de ene leugenachtige verklaring naar de andere door de politievoorlichting naar buiten gebracht wordt. En het ergste is dat het inderdaad allemaal gedekt wordt door Fontaine, die dekt die leugens. Nou ja, de conclusie die ik eruit trek is dat het alleen nog maar veel erger wordt als het op deze manier doorgaat. De ene oorlogsdag die ze in de statie de buurt bijvoorbeeld gehad hebben op 24 oktober. Dat is uitmonden in nog veel hardere oorlogsweken in de toekomst. Want mensen die laten zich niet zo koeieneren en in elkaar rossen door een steltje. Ja, bloeddorstige agenten, wat verder kun je het niet anders omschrijven.
Ik wilde vragen aan Ton. Is het zo dat het Amsterdamse klachtenbureau politieoptreden ook het verzoek aan Amnesty gaat ondersteunen?
Ja, we gaan het verzoek zeker ondersteunen, omdat het gaat nu in dit geval om activisten, om krakers. Maar het klachtenbureau houdt zich natuurlijk ook met heel veel andere klachten bezig. En daar gebeuren ook de meest schofterige dingen. Onder andere ook racistische, meest elementaire rechtsbeginselen worden gewoon geschonden. En dat gebeurt niet als incident, dat gebeurt structureel. Dat kunnen we nou echt wel zeggen na 7 jaar klachtenbureau. En dus wij zullen zeker dit initiatief ondersteunen. En wij hopen ook dat andere groeperingen in Amsterdam dit initiatief ook gaan ondersteunen. Omdat het nou echt, het wordt echt te gek nou.
Organisaties zijn die, vanochtend was er een vergadering waar al veel organisaties bij aanwezig waren om dit verzoek te gaan ondersteunen. Als er organisaties in Amsterdam zijn die dat willen ondersteunen, een verzoek naar Amnesty International toe, om op zijn minst dit is te gaan onderzoeken, dit hele structurele politiegeweld, waar kunnen mensen dan terecht?
Nou, ze kunnen ten eerste bellen naar het klachtenbureau politieoptreden. Het telefoonnummer is 258-000 en het is alle werkdagen behalve woensdag tussen 4 en 6 uur. En daarnaast kunnen ze ook schrijven naar Rozengracht 105.
Oké, 258-000, klachtenbureau politieoptreden of naar de Rozengracht nummer 100, 105. Oké, heren, bedankt.